Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
We gaan naar het belangrijkste nieuws over Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, die de Russen daar hebben ontketend. Bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaver Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Bernard, het laatste nieuws dat behelst aanvallen door de Russen, neem ik aan, op Odessa en op de Krim.
Ja, er zijn twee berichten, allebei onbevestigd. Eén is dat er bij een vliegveld op de Krim, als ik het goed uitspreek, bij Janhoi, aanval is geweest door Oekraïnse raketten of drones. Dat weten we niet precies. En het tweede bericht is dat er een aanval is geweest door Rusland op Odessa. Daar is dan ook een raket ingeslagen. Allebei nogmaals onbevestigd. Ja. Maar het wordt nogal op de internationale persbureaus met nogal veel nadruk gebracht.
Ja, nou, we gaan daar ongetwijfeld later meer over horen. Eerst nog even over die andere raket die op de grens met Polen en Oekraïne terecht kwam een paar dagen geleden. Bernard, Zelensky heeft vannacht weer gezegd, die raket komt niet uit Oekraïne. Biden heeft gezegd vannacht nog, wel degelijk. We hebben zelfs bewijs. Het is een S-300, hij komt echt gewoon uit Oekraïne. Waarom blijft Zelensky dat volhouden?
Ik vermoed in de eerste plaats om binnenlandse redenen. Ik denk dat hij het prettig vindt om te kunnen zeggen, wij doen dit soort dingen niet, wij maken dit soort fouten niet. Onze krijgsmacht maakt dit soort fouten niet. Dat is natuurlijk onzin, want dat soort fouten zijn nu eenmaal een onderdeel van een oorlog. Ja. Dus het is, wat dat betreft, dat was een barrage van zoveel raketten die op ze neerkwam. En er zijn meer dan 70 raketten wel uit de lucht gehaald in die aanstormende barrage van Russische raketten. Allemaal met dit soort wapens. Mm-hmm. En dat het af en toe misgaat, ja, dat kan. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. En misschien wil hij ook de NAVO verder onder druk zetten om te zeggen, ja, hoe het ook zij, het is sowieso de schuld van Rusland dat dit allemaal gebeurt. Ja. En daar heeft hij natuurlijk een punt in. Ik vind het onverstandig om zo koppig te zijn. Ja. En om vooral de manier waarop je erachter komt, dat blijkt dat alles, en Amerikanen zijn er heel goed in, is als je eenmaal de krater onderzoekt, dan kun je bijna alle antwoorden vinden. Het is een beetje zoals sexy naar iemand die is overleden. Mm. Op het moment dat je dat doet, dan weet je bijna alles. En de Amerikanen zeggen, we zijn er echt 100% van overtuigd.
Dit was gewoon die S-300 uit Oekraïne. Ja, ja. Even Geert-Jan naar jou, want jij consumeert de hele week alleen maar Oekraïns nieuws. Hoe kijken ze daarvan ook vanuit Oekraïne naar deze opmerking van Zelensky?
Ja, interessant dat Bernard zegt dat het voor binnenlandse consumptie bedoeld is. Misschien dat Zelensky dat in eerste instantie ook zo dacht. Alleen dat hij daar wel mogelijk zijn hand een beetje mee overspeelt. Want ik heb het gevoel dat er op verschillende manieren in Oekraïne wordt gekeken naar Zelensky en zijn opmerking. Mm-hmm. Terwijl het land eigenlijk de afgelopen maanden als één man achter hem stond. Dus er is iets van verdeeldheid. Kijk, hij heeft gezegd, nuance is belangrijk. Ik heb zijn hele gesprek met de Oekraïense pers teruggekeken. 1 uur en 3 kwartier. Ik heb nog pijn in mijn ogen ervan. En hij zegt, het was niet onze raket en ik geloof mijn inlichtingen, mensen. Dus hij zegt heel duidelijk, hij zegt maar 1 keertje, ik geloof en ik mag mijn eigen mening hebben dat het een Russische raket was.
Ja.
En in een filmpje dat hij later die avond heeft opgenomen voor het volk, heeft hij het ook telkens over Russische agressie. Dus hij wil vooral, dat is wat hij meerdere keren wel benadrukt, maar die ene raket die komt dan in het nieuws natuurlijk. Hij wil vooral betrokken worden bij het onderzoek in Polen.
Ja, ja.
Hij zegt ook, we willen onze mensen daar hebben. Hij voelt zich buitengesloten. En dat is hij natuurlijk niet gewend de afgelopen maanden.
Nee.
Terwijl, en dat is dus het gekke, want ik heb dus ook mensen gesproken gisteravond nog die dus zeggen van, ja, Zelensky, je overspeelt je hand of je speelt het spel niet slim. Bijvoorbeeld een Oekraïense defensiejournalist die zegt, Zelensky, je hebt gewoon troefkaarten in handen. Je bent je daar niet van bewust. Want zelfs als het een Oekraïense luchtafweer was en iedereen prijst je daar nu om, dan geef je dat de volgende troefkaarten. 1. Je kunt altijd zeggen dat je de lucht hebt beschermd van Oekraïne en van Polen en dus ook van de NAVO. We weten niet wat het doel van die Russische raket was.
Precies, ja.
2. Je hebt met hele oude Sovjet-raketten lopen spelen omdat je niks anders hebt. Dus pleit maar weer voor die nieuwe moderne westerse wapens.
Mm-hmm.
En 3, zorg ervoor dat de NAVO, en volgens mij zijn die plannen er nu ook, dat die hele goede luchtafweerapparatuur ook langs die grens met Oekraïne plaatsen. En nou ja, doe dan je lobby om misschien voor West-Oekraïne een deel ervan mee te pikken op een of andere manier. Maar er zijn dus mensen die zeggen, je speelt het verkeerd.
Ja, precies. Even naar een ander ding. Even, Bernard, naar jou, want een verhaal van Reuters. Dit jaar zijn er meer dan 400 Russische spionnen in Europa uitgezet. Meldt MI5, dat is de Britse spionagedienst. En de employé van geëmployeerd James Bond, volgens mij. Maar is dat een grote klap? 400 Russische spionnen?
Ja, dat is een grote klap. Het uitwijzen van spionnen, die meestal opereren onder diplomatieke cover. Dat gebeurt vaak, hè, maar dat zijn dan plukjes. En soms wel grote plukken. Maar 400 is echt heel veel. Ja. Ik had het gisteravond met Geert-Jan erover toen dat bericht kwam. En we waren het eigenlijk over eens dat Wat wordt genoemd HUMINT, Human Intelligence. Dus gewoon ouderwetse, jij noemt James Bond, maar ouderwetse spionnen. Dat is eigenlijk niet meer zo hip. Want tegenwoordig wordt spionage voor een groot deel gedaan via cybermiddelen. Ja. Maar de Russen die vertrouwen nog zeer op mensen ter plaatse. Op zogenaamde sleepers. Hè, mensen die niks doen voordat ze opdracht, totdat ze opdracht krijgen uit Moskou om in actie te komen. En dat is een behoorlijk groot netwerk. Ja, en dat is Europa klaarblijkelijk systematisch aan de oprol. Ja. En dat zet de Russen echt wel even terug. Tenminste, Geert-Jan, dat is toch onze indruk, hè? Dat het echt een dreun is.
Ja, volgens mij eerder een keer door Tsjechië 90 man uitgezet. Maar dat is de grootste klap die ik me uit mijn hoofd kan herinneren. Maar het kwam deze week ook weer terug, Bas, in de Oekraïense media, die menselijke inlichting en vergaring. Want nou ja, Gerson is natuurlijk afgelopen week bevrijd. Ja. Maar is ooit vrij makkelijk in Russische handen gekomen. Omdat dat verliep zoals Poetin het wellicht in gedachten had met betrekking tot de HUMINT. Want er waren dus een heleboel mensen die daar dubbelspel speelden. Ja, ja. En zo kon hij die stad snel voor zich winnen. Ja. En deze week nog is er allemaal bewijs weer voor boven tafel gekomen. Zelensky heeft toen allemaal mensen van de inlichtingendienst er ook uitgeknikkerd op verdenking van dubbelspel. Dat ze al sinds de Sovjet-Unie bezig waren met voor beide partijen spelen. Dus je ziet hoe interessant het is.
Absoluut, met sleepers. Maar 400 in het afgelopen jaar, dat is nogal wat. Tot slot, mannen. Vandaag uitspraak in het MH17-proces in Nederland. De rechtbank komt hier vanmiddag bij elkaar. Hoe kijken jullie daarnaar? Allereerst naar jou, Bernard.
Nou, ik in de eerste plaats met spanning, omdat de discussies die ik ook op ons eigen station voortdurend hoor. De vraag is of mensen die wel verantwoordelijk waren, maar niet op de knop hebben gedrukt, puur juridisch kunnen worden veroordeeld. Dus ik kijk vooral naar de vraag of dit kan en waar dat dan toe leidt. Ja. Dus ik vind het juridisch vooral spannend en het is in elk geval voor de nabestaanden een heel belangrijk moment. En daar moeten we voortdurend aan denken. Hè? Rutte heeft geloof ik alles gezegd. Behalve Oekraïners is het grootste aantal slachtoffers, buitenlandse slachtoffers in deze oorlog, Nederlanders. En daar heeft hij gelijk in. Want dit was op het moment dat eigenlijk die oorlog al was begonnen. In 2014. Dus zo kijk ik ernaar. Ik ben ontzettend benieuwd. Nou, ik neem aan dat Geert-Jan vooral naar Oekraïnse media heeft gekeken. Ja. Dus ik, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, Geert-Jan.
Maar misschien wel met hetzelfde idee. Namelijk dat het niet alleen om deze poppetjes gaat. Maar dat we met z'n allen toch benieuwd zijn of de rechter op een of andere manier, als hij iets over die poppetjes zegt, of daarmee een link kan worden gelegd met of de boek daadwerkelijk vanuit Rusland is gekomen op initiatief van Rusland. En van het Kremlin bijvoorbeeld. En er loopt nog een andere rechtszaak die Nederland volgens mij heeft aangespannen tegen de Russische staat. Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die kunnen in elkaars verlengde gaan liggen. En daar kijken ze ook in de Oekraïne natuurlijk in spanning naar. Kun je de Russische staat daadwerkelijk voor iets aanklagen? Kun je het Kremlin aanklagen voor oorlogsmisdaden? Ook als daar misschien niet 100% waterdicht bewijs voor is. Dat is wel de spanning waar ze naar kijken. Dus die is misschien wel vergelijkbaar.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.